En dat is ook de reden waarom dat dit gebied, omdat het zo vruchtbaar is, omdat er water was, noem maar op, al die elementen waren er. Daarom is dit gebied ook al zo vroeg bewoond geworden. Nou, voordat wij zijn gaan inventariseren en selecteren, hebben we eerst een soort analyse gemaakt van de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de kernen. We hebben oud kaartmateriaal bestudeerd. We hebben overleg gehad met historische verenigingen. We hebben veldwerk verricht. En daar kwamen heel verrassende resultaten uit. Nou, na die inventarisatie, nadat we een zicht hadden op de ontstaansgeschiedenis van dit gebied, zijn we gaan selecteren. En daarbij is het van belang om te zeggen dat iedere kern heeft zijn eigen kwaliteit, zijn eigen verhaal, zijn eigen karakteristiek. Als je zo'n selectie gaat maken, dan moet je een soort staalkaart van de gemeente maken, zeg maar. En ja, de dingen die belangrijk zijn, moet je eruit halen. De dingen die belangrijk zijn voor de historie en voor de geschiedenis en, ja, en met name ook voor de identiteit. Even kijken. Nou, en als je gaat selecteren, dan moet het natuurlijk ook zo zijn dat dat op een transparante manier gebeurt. Dat je daar selectiecriteria onder moet leggen. En dat je ook moet motiveren waarom dat je iets geselecteerd hebt. En dat juridisch houdbaar is, uiteraard. Zeker als je het naderhand gaat beschermen. Nou, hier staan een aantal van die selectiecriteria. Dat zijn de selectiecriteria die in feite ook voor, zeg maar, de rijksmonumenten ooit gehanteerd worden en alle afgeleiden daarvan. Het gaat om schoonheid, het gaat om esthetische kwaliteit, het gaat om ruimtelijke samenhang, het gaat om gaafheid, het gaat om zeldzaamheid, om ouderdom. Ja, bijzondere streek-eigen kenmerken, bijvoorbeeld een bouwdiepte, die komt hier aan de Maaskant heel veel voor. Een hele smalle bouwdiepte. Sommige panden, daar zitten hele oude kernen in, die hebben bouwhistorische waarde. We hebben gekeken van, heeft een pand bijvoorbeeld een geschiedenis? Heeft er een bepaald, bijvoorbeeld de tienschuur in Urmond, die er niet meer staat. Wel nog de muren daarvan, maar dat heeft wel een hele belangrijke plek in de geschiedenis van Urmond. Dus die selectie die moet ook aansluiten op de karakteristiek van al die kernen, de geschiedenis van die kernen, zoals bij die tienschuur bijvoorbeeld. En zeg maar op de karakteristiek, op de kernkwaliteiten. En we hebben een soort matrix en die kunnen jullie wat mij betreft nog, hij is niet te lezen. Daar hebben we per kern in feite in die matrix de kernkwaliteiten aangegeven. Die zal ik via Tom Willems verspreiden nog. En dan gaat het om landschap, dan gaat het om nederzettingsstructuren, hoe zijn die ontstaan, landschapselementen, noem maar op. Nou, en als je dan gaat selecteren, dan moet je ook al nadenken over hoe wil ik zaken gaan beschermen. En ja, als je gaat beschermen dan, en selecteren, dan moet je ook nadenken van waarom ga ik het überhaupt doen. Zoals gezegd, het is om de identiteit en de historische karakteristiek van die verschillende kernen te bewaren. En dat doe je niet door een paar gebouwen aan te wijzen, want daar behoud je je ruimtelijke karakteristiek niet mee. Ik moet even af en toe lezen, maar het is net op zijn afstand dat ik niet mijn bril op kan zetten. En dus af en toe moet ik inzoomen. Dus als je het bijvoorbeeld over gebouwen hebt, dan betekent het niet dat we incidenteel links en rechts een paar gebouwen verspreid gaan aanwijzen. Maar dat we in feite proberen om vooral die ruimtelijke samenhang van al die gebouwen aan te wijzen. Nou, en in het ene gebied, wat ook bij wijze van spreken die ruimtelijke samenhang heeft, daar neem je sommige gebouwen wel mee, wat dat je in andere gebieden niet mee zou nemen, omdat daar die ruimtelijke samenhang niet is. Nou, dat levert veel objecten op. We hebben in totaal 580 objecten geselecteerd op dit moment. Het is overigens nog een voorlopige selectie. Het kan best zijn dat er nog een paar panden van afvallen, want we hebben ze inmiddels heel veel keren door de handen gehad, om het zo maar uit te drukken. Maar het kan best zijn als we daar nog verder gaan, nog een keer opnieuw gaan kijken, dat er nog iets afvalt. Nou, die selectie is niet alleen een beschermingskader, maar we willen dat ook gebruiken om te kijken van ja, wat kun je dan mee? En dus om beleid te ontwikkelen. Nou, als je het dan over bijvoorbeeld de selectie van gebouwen hebt, dan hebben we ongeveer 100 zeer waardevolle gebouwen geselecteerd. En dan moet je dan zien als zeg maar ja, de oude term gemeentelijk monument. Die zijn in zijn geheel beschermenswaardig. Die hebben een hoge mate van gaafheid en een hoge mate van authenticiteit. We hebben ongeveer 210 waardevolle gebouwen geselecteerd. En dan moet je denken aan meer aan beeldbepalende panden, want zo willen we ze dadelijk gaan noemen. Daar is de architectuur, de gevelgeleding, er zitten ornamenten aan bij wijze van spreken, maar die panden die zijn niet helemaal meer gaaf. Vaak zitten er geen oorspronkelijke ramen meer in of is die indeling van die ramen gewijzigd, maar de architectuur van het gebouw is dan wel nog in orde. Nou, dan heb je de categorie vrijwaarde voor de gebouwen, dat zijn er ongeveer 260. En die noemen we beeld- of ruimtelijk ondersteunend. En dan moet je met name denken aan ja, gebouwen in een beschermd gezicht die niet tot de eerste twee categorieën behoren, maar wel het totaal maken, zeg maar. En dan gaat het met name om bouwmassa's die van belang zijn, de richting van bouwmassa's. Bijvoorbeeld boerderijen die haaks op de straat liggen of in de langsrichting of juist schuin. Nou, en daar willen we dus alleen, als het aan ons ligt, maar die discussie moet dus nog gevoerd worden met, ja, zeg maar, met de gemeente, met ambtenaren, met het college en ook met de gemeenteraad. Willen we ja, zeg maar, die drie categorieën op deze manier gaan beschermen. Daarnaast zijn er nog een aantal gebouwen waar dat we aan de buitenkant kunnen zien dat daar een oude kern in zit. Ja, vaak op basis van oud kaartmateriaal, maar ook omdat we zien dat er nog oude gevelankers zitten. Dus een combinatie van een aantal gegevens, daaruit kunnen we zeggen, er zit misschien nog een oude kelder in. En als je daar iets in gaat doen in dat gebouw, of een oude balk, een oude constructie, ja, kijk dan in elk geval dat die dingen niet verdwijnen. Nou, dan ja, een beetje over een vooruitzicht van hoe zouden wij graag willen beschermen dadelijk, want dat hoort ook alles bij die selectie. Wij willen een bescherming op maat bieden. Dit is een stukje kaart van Elslo. We hebben drie kleuren aangegeven. De donkerste kleur zijn zeg maar de categorie gemeentelijke monumenten. De lichtblauwe kleur zijn de beeldondersteunende panden. En de middentoon blauw, dat zijn de waardevolle panden, dus de beeldbepalende panden. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het oude gemeentehuis in Elslo, dan zie je dat we daar maar een heel klein gedeelte van blauw hebben gemaakt. En dat is het waardevolle gedeelte. We gaan geen aanbouwen beschermen die niet waardevol zijn. Dus we doen echt een bescherming op maat opleggen. Tenminste, dat is de bedoeling wat mij betreft. Nou, een klein voorbeeld van Maasband. Maasband is ook van belang vanuit zijn, ja, zeg maar zijn nederzetting. Het lichtblauwe wat dat je hier ziet, de lichtblauwe kruisarcering, dat is een gedeelte dat er al voor 1800 was. Maar er is inmiddels natuurlijk wel, hebben er links en rechts wat aanvullingen en wijzigingen plaatsgevonden. De rode gedeelten die zijn ontstaan na 1850, tussen 1850 en 1900, zeg maar. Nou, hier zie je datzelfde kaartje in feite met de panden die wij willen beschermen. Helemaal, of die we geselecteerd hebben. Helemaal links is een hele donkere, donkerblauwe. Dat is een rijksmonument, één rijksmonument in Maasband. En we hebben ja, twee waardevolle panden geselecteerd. Of twee ja, zeg maar gemeentelijke monumenten. En de rest is grotendeels beeldondersteunend. En dat komt omdat daar vooral ja, de richtingen van bouwmassa's van belang zijn. Nou, hier zie je bijvoorbeeld de Leuterhoekweg. Dat die boerderijen allemaal een bepaalde verdraaiing hebben ten opzichte van de weg. En ja, ook de hoogte van de bouwmassa, de ligging van de bouwmassa is belangrijk. Bijvoorbeeld zo'n pand, dat is ruimtelijk beeldondersteunend. Daar is de bouwmassa van belang op die hoek. De ramen, de gevelelementen, daar zitten geen architectuurelementen in. Dus het gaat met name om behoud van de bouwmassa op deze locatie. Nou, hier heb je zo'n pand waar dat eigenlijk precies hetzelfde aan de hand is. Daar is de bouwmassa met name van belang. Maar in sommige gevallen zitten er ook bijzondere elementen aan zo'n gebouw. En dat heb ik links boven proberen aan te geven. Er zit een afbeelding van een brikkenbekker. Want hier, dit is de woning van een van de brikkenbekkers van Maasbrand. Nou, dat zijn ook elementen die je graag zou willen behouden. Dus we gaan in principe de bouwmassa van zo'n pand behouden, maar we doen het wel op maat. In die zin van dat element gaan we dan ook beschrijven en ook behouden. Nou, hier is een voorbeeld van een pand uit het begin van de 20e eeuw. Wat nog redelijk gaaf is, een bepaalde boerderijvorm, maar dat de ramen nog allemaal oorspronkelijk van zijn. En wat we willen zeggen van ja, dit zouden we eigenlijk in principe in zijn totaal willen beschermen. En dit zijn panden die behoorlijk verwaarloosd zijn, maar wel nog authentiek. En waar je je wel voor zou moeten inzetten om zoiets in de toekomst te behouden. Want er zitten ook nog de oude constructies bijvoorbeeld in. Ja, daar hebben we een goede regeling voor asbest. Hè? Goed. Dan even over nederzettingsstructuren. Zoals je zegt, iedere kern heeft zijn eigen geschiedenis. Hè? Ik heb hier op dit kaartje geprobeerd om de geschiedenis een stukje in beeld te brengen. In die zin dat je ziet van, ja, er zijn gebieden die donker gekruist zijn in blauw. Dat zijn de gebieden die voor 1800 reeds aanwezig waren en in feite qua karakteristiek ook nog helemaal in overeenstemming zijn met die periode. Er zijn ook gebieden waar dat nieuwbouw tussen is gekomen. We hebben de groene gebieden, dat zijn de gebieden die van belang zijn, want dat is ook een stukje geschiedenis van Stijn, van belang zijn van, na 1900 bij de komst van de mijnen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Belboom, de kolonie, maar ook Steinerbos, wat een van de twee volksparken is die we in Limburg hebben, heel zeldzaam. Dus ieder gebied karakteristiek heeft zijn eigen, of ieder gebied heeft zijn eigen karakteristiek en kenmerken. En sommige van die gebieden zou je ook nog willen gaan beschermen. Bijvoorbeeld Catsop, daar is de ruimtelijke karakteristiek nog nagenoeg helemaal aanwezig, zoals die ook bij wijze van spreken voor 1800 was. Niet in het hele gebied, maar in een deel van Catsop wel. Dus daar gaan we zoeken van hoe kunnen we daarmee omgaan om dat te behouden. Dan het groen, dat hebben we ook geïnventariseerd. Links een kaartje met de hele gemeente, rechts een uitsnede. En daar zie je weer een uitsnede van Catsop. Waar ook heel veel van dat historische groen aanwezig is. Maar waar dat ook bijvoorbeeld nog aan de zuidzijde de oude huisweides met boomgaardes, de hoogstambomen nog aanwezig zijn. Omzoomd door Meidoornhagen. Wat de voorloper was van de prikkeldraad.
Het is dat ze aan uw lippen hangen, anders had ik gezegd dat we een beetje uitlopen.
Ik ben haast klaar hoor. Nou, dan zijn er nog een heleboel andere dingen. Oude dijken, oude wegen, grachten, noem maar op. Staat hier allemaal. U krijgt de presentatie ook wat dat betreft mee. Dus u kunt het nog eens rustig nalezen. En er staat ook meer informatie op de website. Daar gaan we eind volgende week staat er zeker de selectie ook helemaal op. Nou, hoe gaan we verder? We gaan in september, december gaan we een beleidsnotitie opstellen. Waarbij we afwegingen gaan maken van wat hebben we. waar moeten we rekening mee houden? Hè? Wat zijn die landelijke ontwikkelingen bij wijze van spreken? En wat willen we überhaupt? Wat willen we ermee doen? Wat is ons ambitieniveau? Daarnaast beginnen we met het uitwerken van de selectie naar bescherming toe. Dat betekent uittekenen, maar ook al die panden die moeten gemotiveerd worden waarom dat ze belangrijk zijn, et cetera, et cetera. En in januari willen we de beleidsnota vaststellen, maar ook beginnen met het voorontwerp van het bestemmingsplan. En ergens medio 2019 moet er dan een definitief bestemmingsplan zijn met definitieve bescherming van al het erfgoed. En nu bent u aan de beurt. Ik ben zover.
Wie?
Ja.
Ja?
Mijn naam is Ron Goesens van de DOS. Dank u wel voor de presentatie. Twee vragen daarover. De eerste is in hoeverre er zal worden, en als het zo is, in hoeverre er wordt geanticipeerd met het huidige beleid op het toekomstige beleid. En de tweede vraag is eigenlijk, viel me op de immateriële activa, die nemen jullie, hebben jullie niet meegenomen. Ik denk zelf dat immateriële activa juist een gebouw van meerwaarde kan maken, waar het ogenschijnlijk misschien minder interessant is. Mijn vraag is waarom dat niet is meegenomen, die immateriële activa.
Doet u het?
Ja.
Nou, immateriële activa kun je natuurlijk niet beschermen. Ik bedoel, al dat ruimtelijke spul, dat kun je in een bestemmingsplan uiteindelijk een vlekje geven met bepaalde regels. Dat kun je met immaterieel erfgoed niet. Het is niet dat we het niet mee hebben genomen. In die zin dat we, ook als je onze huidige selectiekaart ziet, staan daar overal puntjes op met historische locaties. Ik noem maar iets, hier in Stijn, de Gerichtstraat, kennen jullie? Nou, die heet zo omdat daar vroeger het gericht was. En daar stonden dus de galgen. Die hebben we wel meegenomen, die locatie. En ja, in feite dat hoe de, als je op onze website op dit moment kijkt, dan zie je een heel verhaal hoe dat, dat ruimtelijke Stijn is ontstaan. En ja, eigenlijk komt dat ja, door het verhaal, zeg maar. Maar we hebben niet meegenomen. Ja, ik bedoel, wij kunnen de geschiedenis van Stijn niet gaan schrijven. Hè. Dat zijn mensen die dat veel beter kunnen dan ons.
Ter plekke wel wat meer zichtbaarder gemaakt kunnen worden.
Dat is iets wat we dadelijk wellicht wel ook in het beleid kunnen meenemen. Van hoe maak je die geschiedenis nou zichtbaar? Hoe ga je het verhaal van Stijn vertellen?
Andere vraag.
Ja, de andere vraag was of het huidige beleid, of je nog gaat anticiperen met het huidige beleid op het toekomstige beleid.
Die vraag snap ik niet.
Of u het nu al gaat rekening houden bij het huidige bestaande beleid, met het beleid wat u dadelijk gaat vaststellen?
Nou, ik stel niks vast, hè. Dat doen jullie uiteraard.
Dat
maar ik heb in elk geval jullie proberen te vertellen hoe dat ik over bepaalde zaken denk. Dus dit heb ik geselecteerd en daar zou je zo mee om kunnen gaan.
Maar wordt daar nu al rekening mee gehouden of nog niet?
Er wordt door de gemeente op dit moment rekening mee gehouden. In die zin van als er bouwplannen komen. En dat is toevallig op een van die puntjes die wij alvast op de kaart hebben gezet. Ja. Dan krijg ik meestal een telefoontje van Stijn. Van ja, daar en daar willen ze dat en dat. Wat moeten we daarmee? En ja, eigenlijk kun je er niks mee. Omdat er geen bescherming op ligt natuurlijk. Maar je kunt wel met mensen praten. En met mensen praten kun je heel...
Maar u wacht dan op dat telefoontje of u doet dat uit uzelf? Of?
Nou, ik kan niet hier in Stijn iedereen gaan vragen, heb je bouwplannen? Want je woont in een monument.
Dus dat u dan toch rekening houdt bij dat soort plannen met het toekomstige beleid? Dat is eigenlijk ook mijn vraag. Hè. Op het moment dat er iets gaat gebeuren, houdt u dan nu al rekening met het toekomstige beleid? Of gaat u gewoon handelen op basis van het beleid wat er nu ligt?
Je moet op dit moment handelen op basis van het beleid, nou, niet alleen het beleid, maar de regels die er op dit moment zijn, de spelregels die je als gemeente hebt afgesproken met je burgers. Maar je kunt wel proberen om mensen te overtuigen van ja, als je nou dit of dit doet, kun je ook op een goede manier met dat erfgoed omgaan. Maar als iemand echt bij wijze van spreken zo'n pand wil afbreken, kun je het op dit moment niet tegenhouden.
Ja, dat is min of meer
een vraag. Was geen oproep, ja?
Ja, ik had eigenlijk twee vragen. Die definitieve selectie, bepaalt u dat? En de tweede vraag is, we hebben jaren geleden hebben we ook eens presentatie gehad van de stichting Limburgs Landschap. En daar ging het ook over de grachten en de oude hoogboom weides die wij